ondernemen gaat niet altijd van een leien dakje. Dat weet ik, Bas van Werven, en dat weet jij ook. Maar waarom doen we er dan in Nederland zo ingewikkeld over als het even tegen zit? Je mag niet te veel opscheppen, maar aan de bel trekken als het slecht gaat, dat is taboe. Dan zou je wel iets zelf heel erg fout hebben gedaan. Een eenzame periode waarin praten met wie dan ook een slecht idee lijkt. In deze aflevering geen persoonlijk gesprek met een ondernemer die door het putje ging. Nee, in deze aflevering hoor je dat er genoeg mensen zijn waarbij je kunt aankloppen, die kunnen helpen. En dat je, als je dat op tijd doet, nog meer kunt redden dan je denkt. Luister mee naar een klein uur in de BNR-studio, propvol goede adviezen. En dat doe ik met Paul van den Berg, die is advocaat herstructureringen bij Lean Lawyers, voormalig curator, al meer dan 15 jaar betrokken bij faillissementen. En kijkt dus nu naar beide kanten. Paul, welkom.
Dank je wel.
Jacqueline Zuidweg is hier ook aan tafel, directeur van Zuidweg en Partners. Doet schuldhulpverlening voor ondernemend Nederland. Initiatiefnemer van MKB Doorgaan. En heeft nog een andere start-up die er net een beetje tussenin zit. Komt ongetwijfeld aan het woord daarover. Welkom, Jacqueline.
Dankjewel.
Paul Kopp is al 30 jaar arbeids- en organisatiepsycholoog. Voorzitter van de beroepsvereniging van de echte erkende arbeids- en organisatiepsychologen. Zelf ook ondernemer en staat aan het roer van HR-adviesbureau Lagerwij. Welkom.
Dankjewel.
En dan hebben we Bob Boerichter. Die is van de Kamer van Koophandel. Bob?
Dankjewel.
Welkom ook.
Ja.
We gaan beginnen met jou. Kamer van Koophandel heeft een hulplijn ingesteld. Met name voor ondernemers die in zwaar weer verkeren. Wat zijn jouw ervaringen? Zie je veel schaamte of schroom bij ondernemers om te praten over hun problemen?
Sinds november 2017 heeft de Kamer van Koophandel de comeback line geïntroduceerd. Mm-hmm. Ondernemers kunnen anoniem bellen op 0800 1014. En aanleiding voor de introductie was inderdaad de constatering dat heel veel ondernemers liever niet praten over de financiële toestand van hun onderneming. Ondanks tijden van hoogconjunctuur waarin het allemaal goed gaat, mm-hmm. Zijn er heel veel, met name kleine ondernemers, ZZP'ers, ja, waar het water aan de lippen staat. En die signalen hebben wij opgevangen en daarop geanticipeerd door het openen van de comeback line.
En word je dan veel gebeld? Worden jullie plat gebeld met die comeback line?
Nou, tijdens de introductie van de lijn wel. Ja. We hebben hem geïntroduceerd door hem 24 uur per dag open te stellen gedurende een week. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad dat heel veel ondernemers, 700 ondernemers, de eerste week dag en nacht gebeld hebben. Vooral na 9 uur zag je echt een piek.
S'avonds.
S'nachts. S'nachts ook.
Ja.
Met ondernemers die anoniem hun verhaal deden.
Ja.
Ze zeiden van, nou weet je wat, ik loop er al zo lang mee. Alleen om de drempel te nemen om mijzelf voor te stellen bij een organisatie. Dat was voor mij echt een hele drempel. Ik vind het heel fijn dat we in eerste instantie anoniem ons verhaal kunnen doen.
Ja.
En wat je daarna zag is bij een tweede of een derde contact dat het wel persoonlijk wordt.
Ja. Ja, we gaan eventjes naar je buurman, Paul Kopp. Want we horen hier schaamte, anoniem, 's nachts bellen, helemaal kapot. Die schaamte, dat schaamteverhaal, waar komt dat vandaan? En dat ook dat taboerige, want als je kijkt naar Anglo-Saksische landen, hè, dan zegt iedereen één keer op je gezicht gegaan, prima, twee keer helemaal goed, derde keer kan je het echt.
Ja, ik ga er even vanuit dat iemand al failliet is.
Mm-hmm.
Heel kort na het faillissement. Wat er dan gebeurt bij mensen is dat ze eigenlijk in een grote verliessituatie terechtkomen.
Ja.
En dat lijkt erg op groot verlies.
Mm-hmm.
En in het Engels taalgebruik is een heel mooi begrip voor, dat is grief. En grief leidt, je kunt het bijna vergelijken met ouders die een kind verliezen, waarbij sprake is van zelfmoord. Dat is een beetje een heftig onderwerp dit.
Ja.
Maar als je het vergelijkt met elkaar, dan worden heel veel dingen duidelijk.
Mm-hmm.
Want de interventie die dus van buitenaf gebeurt, namelijk je wordt failliet en je bent failliet en je wordt failliet verklaard,
ja.
Dat is iets dat eigenlijk ook door eigen schuld gebeurd zou kunnen zijn. Dus waar die mensen in terechtkomen, is een soort dubbelzinnige situatie, waarbij ze aan de ene kant zich enorm verantwoordelijk voelen, aan de andere kant ook wel externe factoren die dat faillissement kunnen veroorzaken. Dus wat hier speelt, dit verklaart heel goed schuld en schaamte, en tegelijkertijd is verlies ook, dat levert een enorme impact op. Dus daar zit.
Precies, maar nu dat anonieme deel, want dat is interessant. Kennelijk willen mensen wel praten in die anonimiteit over zoiets. Als je ze praat op een gemiddelde ondernemersborrel, dan zeggen ze allemaal, nee, het gaat helemaal top. Fantastisch, we zijn bezig met dit en dat en zo. Het is niet waar.
Mag ik het ook niet met je eens zijn?
Ja, graag.
Even die ondernemersborrel maar even pakken. Ik ben zelf lid van 3 ondernemersverenigingen. Mm. En in Leiden, Woerden en Alphen aan de Rijn. Wat zich daar afspeelt, is inderdaad op de borrel zelf, zeggen mensen, hebben ze de stoere, flinke verhalen. Ja. Dat is ook wel heel logisch. Mm-hmm. Maar na enig doorprikken en na enig drinken, om maar zo te zeggen, zijn mensen veel eerlijker over zichzelf.
Precies, nou, die borrels krijg je het verhaal wel.
Ja,
ja, dat is waar.
En ze doen het echt. Ja. En wat ik denk, een van de, niet oplossingen, maar een van de hulpmiddelen, mm-hmm, voor mensen die in dit type problemen zitten, ja, is dat je in die ondernemersvereniging veel meer oog hebt voor dit soort dingen. Mm-hmm. Daar denk ik, die ondernemersverenigingen zijn stamverbanden in Nederland, althans, zo kijk ik ernaar. Sommigen zijn al heel oud. Maar daar vindt men elkaar wel en daar is ook steun. Is niet georganiseerd over het algemeen. Dus het is iets wat je met elkaar moet verdienen. Kleine groepjes. En op een gegeven moment kun je heus wel zeggen, het gaat helemaal niet zo goed met mij. En dan zie je niet dat mensen daar raar mee omgaan. Mensen raken niet geïsoleerd in zo'n situatie. Maar die krijgen wel een beetje steun. Het begint volgens mij daar ergens.
Ja, ja. En maar dat is inderdaad eventjes het oppakken van het signaal wat je als ondernemer, ja, doet, precies, naar elkaar.
En ik heb in de crisis, ik onderneem inderdaad al heel lang, in de crisis is het echt wel een issue geweest. Dat veel ondernemers toch zo af en toe bij elkaar kropen en zeiden, hoe gaat het eigenlijk echt met jou? Vertel eens.
Ja.
En dan wordt het toch anders, hoor. Mm-hmm. En er gebeuren eigenlijk een paar dingen in dat type gesprekken. De ene is, ja, het gaat helemaal niet zo goed met mij. Ik hoef geen hulp van je voorlopig, maar TCT misschien wel. Het andere is, en dat moet je ook niet onderschatten, is dat mensen zich aan kunnen praten dat ze ook wel helden zijn. De helden van de crisis zijn toch die ondernemers geweest.
Ja.
Die zijn doorgegaan.
Ja, ja, precies.
Niet tegen beter weten in, maar het is echt wel een issue, hoor. Dit.
Bekend uit de jaren 90, op nieuwjaarsborrel stond ik wel eens. Je had in het begin, het was net de crisis in Rotterdam, Rotterdamse ondernemersvereniging. Ja. Waar je dan met Rotterdamse ondernemers stond. En dat was een beetje de teneur van de 10 kerels om je heen. Zeiden er 2 uiteindelijk op zo'n borrel. Maar met mij gaat het eigenlijk best goed. Iedereen had een beetje slechte vaam. Ja. Met mij gaat het best goed. En dat zag je het jaar daarop, zag je dat sentiment ook draaien. Het gaat wel weer lekker. En ja, uiteindelijk ging iedereen goed, maar er zijn er altijd een paar die het niet goed gaat.
Ja. Nog even over anonimisering, als dat nog even mag.
Ja.
De tegenhanger van anonimisering is stigmatisering. Mm-hmm. Dus een van de redenen, denk ik, dat mensen zich toch anoniem houden lange tijd, is als ze dood zijn van stigmatisering.
Ja, en dat is in onze cultuur.
Dat is heel erg, omdat wij stevige wetgeving hebben.
Ja,
dus er is een relatie tussen stigmatisering en strenge wetgeving.
Okay.
Die is er echt.
We gaan naar Jacqueline. Want we hadden het over 700 mensen die dan bellen. Je zet een week lang, zet je 24 per dag een bellijn open. 700 mensen bellen op met een enorm hartverscheurend verhaal. Kun jij een inschatting maken hoeveel mensen last hebben van dit soort ellende? Jij krijgt ze aan je bureau.
Ja, en dat zijn er heel veel meer. Ja. We hebben het over faillissement, maar ik denk dat we even iets breder ook moeten trekken. Ook het technisch faillissement, dus mensen die technisch failliet zijn, maar waar het niet is uitgesproken.
Ja.
Dat is tegenwoordig ook heel lastig op het moment dat je ZZP'er bent of eenmanszaak, want dan kan je niet zomaar het faillissement aanvragen, want als er geen baat in de boedel zijn, dan wordt het niet eens toegestaan. Maar we hebben afgelopen juni hebben wij een data-analyse laten plaatsvinden. Want wij waren ook heel erg benieuwd hoeveel ondernemers er nou daadwerkelijk in financiële problemen verkeren. Want dat is heel lastig. Daar heb je ook geen cijfers over bij het CBS. Hè. Er zijn wel armoedecijfers, worden jaarlijks gepubliceerd. Ja. En dan zie je dat de armoede in Nederland afneemt. Behalve onder ZZP'ers. Daar stijgt die al jaren. Dus dat is heel zorgelijk. Maar goed, we hebben die data-analyse laten maken. We hebben eerst een klantprofiel. Hè. Wat is nou ons klantprofiel? Nou, mensen komen bij ons helemaal aan het einde van de customer journey van de ondernemer met financiële problemen. En dan moet je voorstellen dat mensen die bij ons klant zijn, die komen veelal via gemeente, zijn ze doorverwezen. En dan hebben ze gemiddeld 145.000 euro schuld waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn.
Ja,
waar
precies.
Geen zekerheden tegenover staan, want echt schuld. 18 schuldeisers, dat is vergeleken. Wij zijn allemaal op AVG-proef, veilige basis en zo. Is dat gedaan? En daaruit kwam voort dat er 130.000 ondernemers zijn die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden, die dus een 1-op-1 match hebben met ons klantenprofiel. Dat is enorm veel.
Ja.
En als je die groep ietsjes uitbreidt van wie er al financiële problemen hebben, maar het nog wel een beetje redden. Nou, in totaal is die groep maar liefst 365.000.
Precies. En het zijn alleen mensen die moeten vrezen voor een persoonlijk faillissement. We hebben nog niet die ondernemers die gewoon ergens als loonslaaf, zou ik maar zeggen, of als aandeelhouder in een bedrijf zijn.
Het gaat echt om diegene die persoonlijk aansprakelijk zijn. Dus dat is een enorme groep en die is heel lastig te bereiken.
Ja.
En die schaamte is enorm. Ja. Maar vaak, het is ook het erkennen van dat je een probleem hebt. Veel ondernemers gaan maar door, want ze hebben geen alternatief.
Ja.
En als ze bij ons komen, moeten we ook vaak zeggen, stop er maar mee, want de schuld wordt elke dag groter. Ja, maar kan ik dan stoppen? Want ik heb nu zoveel schuld. Als ik in loondienst ga, ja, dan heb ik een eeuwigdurend loonbeslag. Dus het gaat erom dat je mensen ook weer perspectief biedt. Precies. En uiteindelijk is dat altijd mogelijk.
Mm-hmm. Even over die schaamte, want daar zei Paul net iets heel aardigs over. Paul van den Berg, want ons recht, ons faillissementsrecht dwingt ons eigenlijk min of meer in die taboesfeer. Dat zei Paul, als ik het goed heb.
Is dat een relatie tussen? Dat is dat,
herken je dat?
Ja, dat herken ik heel erg. Er is heel veel regelgeving op dat gebied. En mensen zijn ook juist bang bang voor wat er komt. Omdat er zoveel regelgeving is dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Ik zie in mijn dagelijkse werk als advocaat, waarin ik nu het voordeel heb dat als ik met mensen praat, dat dat vertrouwelijk is. Dus dat ik door de vertrouwelijkheid die ik met hen heb, dingen in alle openheid kan bespreken.
Ja.
Het voordeel daarvan is dat je kan werken naar een oplossing, als die er nog is. Het voordeel is daarvan dat je kan kijken naar alternatieven, als die er zijn. Maar die zijn er altijd. Er wordt altijd gedacht dat het een eindstop is.
Een gesloten boek
dat het een gesloten boek is. Ja. Maar er zijn altijd andere oplossingen.
Mm-hmm.
Wat Jacqueline duidelijk aangeeft, dat herken ik ook heel erg. Er zit bij de bestuurders en bij de persoonlijk gefailleerden zit ontzettende tunnelvisie. Ze zitten compleet in die tunnel, zien niet het einde meer.
Zitten vast, klaar.
En hebben daar gewoon echt hulp bij nodig.
Ja. En dat is er ook af en toe gewoon wakker schudden. En inderdaad, wat Jacqueline zegt, eruit halen. En zeggen, joh, kom op.
Ja, maar ook deel je problemen en je bent halverwege de oplossing. Ja, ja. Dat geef ik altijd mee, want het is zo.
Ja. Is dat zo, Paul? Paul Kop?
Ja, het is wel. Er is wel onderzoek gedaan naar hoe mensen eigenlijk met verliessituaties omgaan. Mm-hmm. Met name bij faillissementen. En er zijn eigenlijk drie strategieën. De ene is gewoon mensen aan het praten krijgen en veel praten. Achteraf blijkt dat toch niet de beste strategie te zijn. Dus die telefoontjes waar niemand op komt, mm-hmm. dat is op de een of andere manier best wel verklaarbaar. Omdat mensen eigenlijk helemaal niet zo graag praten over ellende. Dat is bij pubers zo. En het is bij mensen, ik weet wel dat daar zit wel dwang achter. Maar een beetje praten is prima. Maar langdurig ermee bezig zijn in gesprekken met anderen, dat helpt niet hoor. Dat helpt zeker niet met leren.
Maar er is wel een heel interessant onderzoek geweest 2 jaar geleden van de Universiteit Leiden. Ook van de faculteit psychologie. Ook naar de ervaring van mensen die failliet zijn gegaan. En het is inderdaad te vergelijken met een rouwproces. En ze hebben gekeken naar de gezondheid. Dus de lichamelijke gezondheid. Maar ook naar de psychische gesteldheid. En wat daaruit voortkwam, en dat is eigenlijk ook niet zo verrassend, dat degene die een goede sociale omgeving hadden en nog een relatie hadden, dat kan ook een goede familierelatie zijn, die kwamen er goed doorheen. Ja. Maar het merendeel was allemaal gescheiden. Nou, dat herken ik ook wel, want het merendeel van onze klanten, die zijn al gescheiden of die gaan scheiden, de spanning zijn heel hoog. En die zijn heel eenzaam. Dus ook het aantal zelfmoordpogingen is enorm hoog. Het is echt onwijs triest. En als je dat artikel leest ook, dan schieten echt de tranen in je ogen. Ook al werk ik al zo lang in deze branche. Ja. Echt verschrikkelijk.
We gaan even naar een concreet voorbeeld. Want een belangrijk punt is op tijd signaleren dat er iets niet goed gaat. En dan in gesprek komen. Vaak is er wat te redden. Kan je dat misschien niet altijd zien. Maar zo niet, hoe ga je dan het beste te werk? Bob, je hebt 3 voorbeelden meegenomen van ondernemers voor ons. Laten we eens naar die eerste casus gaan. Meneer X, groente- en fruitteler, gaat een tijdje financieel minder goed met de onderneming. Orders zijn er wel, maar er waren te veel kosten de afgelopen periode. En de onderneming heeft nog wel voldoende liquide om aan lopende verplichtingen te voldoen. Maar dit jaar zijn de prijzen van de producten slecht. Producten leveren veel minder op en het resultaat dit jaar gaat gewoon niet goed zijn. Dat ziet meneer X al van tevoren. Waarom is dit verhaal voor jullie zo interessant?
Omdat dit een ondernemer is die vroegtijdig wil anticiperen op problemen.
Ja.
Van alle ondernemers die ons bellen of gebeld hebben, net zoals wat Jacqueline aangeeft, daar is het eigenlijk al 5 over 12. En dan kun je eigenlijk helemaal niets meer, minder doen om de onderneming te redden.
Ja.
Nou, dit is echt een voorbeeld, vind ik, van een ondernemer die een hulpvraag stelt voordat het te laat is.
Mm-hmm.
Hij constateert van, de huidige situatie is deze. Waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? Want dit staat eraan te komen.
Ja.
Dat vind ik een goed voorbeeld.
Maar duidelijk, inderdaad, mooi voorbeeld. Ik ga even naar Paul van den Berg.
Dit is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Dit is eigenlijk een voorbeeld waarop die ik dagelijks veelal krijg in de praktijk als advocaat. Nu zijn er vaak mensen die met deze problemen kampen. Ze voorzien dat er op termijn iets niet meer gaat zoals ze willen dat het gaat. En van daaruit hulp gaan zoeken, oplossingen gaan zoeken. Nou, komt zo'n ondernemer dan op dat moment bij je, dan kun je echt concreet nog iets voor die ondernemer doen. En daar zijn er zo'n legio voorbeelden dat je hier nog mee verder kan. Ik hoorde het net, mijn handen stonden al te jeuken. Maar ik zie zo alweer voorbeelden wat je zou kunnen doen aan samenwerkingen. Snijden in de kosten, ergens anders gaan zitten. Andere productgroepen zoeken. De verbinding zoeken. Op het moment dat je dat in een vroeg stadium signaleert, dan kun je echt iets betekenen.
Anderzijds, je hebt ook een probleem, want je wilt misschien, je moet gaan investeren. Ja. Allemaal goed en wel. Stel nou dat je in een faillissementsituatie komt en een curator achteraf zegt van ja, maar wacht eventjes, u heeft daar wanbeheer gevoerd, u heeft investeringen gedaan terwijl u wist dat het vooruitzicht was dat er een faillissement aan zat te komen. Dat voelde u zelf, want u heeft een meneer ingehuurd die zelf curator was en herstructurering doet. U bent het bokje, meneer, dat gaat niet goed.
Nee, kijk, we hebben een sterke, zware wetgeving in Nederland op het gebied van faillissementsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Je moet het volgens de regeltjes doen. Die regeltjes die zijn niet strak, die zijn niet zwart-wit. Daar kun je oplossingen in zoeken. Er hangt een sfeer rondom het faillissement en rondom het begrip curator. Dat boze mannen zijn, advocaten, die hakken je volledig in de pan. Daar is wel geen land mee te bezuinigen, geen onderhandeling mee te voeren. Dat is niet waar. Ook die personen zijn op zoek naar een oplossing voor het faillissement. Mm-hmm. Op het moment dat zoiets zich aandient, dan moet je daarover in gesprek. Dan moet je daarover onderhandelen, dan moet je daarover praten. En dat leidt altijd tot een oplossing.
Maar kan die herstructureringsadvocaat, die kan je ook helpen in dat voortraject om juist niet die domme beslissing te nemen.
Absoluut.
Juist de goede beslissing.
En daar zijn wij voor als herstructureringsadvocaat. Wij proberen het zo te herstructureren dat je op een later moment daar niet mee in problemen komt. En dat is allemaal geen hoge wiskunde.
Nee, maar het is wel iemand die met je praat. En inderdaad in het vertrouwen. Jacqueline, wat kan jij doen voor in zo'n geval met meneer X?
Dit soort vragen krijgen wij vaak binnen bij Stichting MKB Doorgaan. Mm-hmm. En vaak wordt je eigenlijk samengevat van het gaat niet slecht met mijn bedrijf, maar ik heb geld nodig.
Ja.
Ik heb geld nodig voor werkkapitaal of om te groeien. En dan vervolgens proberen wij de vraag achter de vraag te weten te komen. Mm-hmm. Want er zit toch een wat ontkenning in. Dus we gaan het gesprek aan. Er komt ook een bedrijfskundige bij, die past ook bij het type ondernemer. En dan wordt niet alleen naar de cijfertjes gekeken, maar ook wat Paul ook kijkt. Je kijkt ook naar alles eromheen, maar ook naar de persoon. Hoe gaat het met die persoon? Want er komen ook ondernemers bij ons waar eigenlijk, je kijkt, is het chaos in het bedrijf of chaos in het hoofd van de ondernemer? Of beide. Maar je hebt er ook bij, die zitten in een burn-out situatie en dan gaat het eigenlijk best nog wel goed met het bedrijf. Maar zeg ik ben door de reorganisatie gekomen, maar ik trek het zelf niet meer. Nou, wij zoeken uiteindelijk, we analyseren. Nou, wat is nou eigenlijk het probleem? Hè? Dat benoemen we dan ook. En vraag achter de vraag is natuurlijk een beetje een mooie vertaling daarvan. En dan gedurende dat korte proces, dan ziet die ondernemer ook, dit is dus wat ik nodig heb. En vervolgens matchen wij dus ook met alle partijen die ondernemer verder kan helpen. Dus de juiste vorm van financiering, de juiste specialist. Vaak heb je marketing sales is vaak heel slecht.
Maar hier zit inderdaad een ondernemer. En dit geschetste voorbeeld van iemand die ziet dat de prijzen kelderen, dat ze kosten gelijk blijven.
Ja, klopt.
Dat hij slecht kan snijden.
Maar
en
je
dat
kijkt
hij
altijd naar de mogelijkheden van de toekomst.
Precies.
En daar regel je ellende van het verleden.
Ja.
En je moet ook kijken, is het tijdelijk een probleem of is het een structureel probleem? Als structureel is, dan moet je inderdaad kijken van nou moet je gaan samenwerken. Is er wel een toekomst voor het bedrijf? Je moet er heel realistisch in zijn. Ja. Dus het is heel fijn als je daar even een onafhankelijke kijk op krijgt.
Ja, wat kan een organisatie, arbeidsorganisatiepsycholoog, op zo'n moment betekenen in het voortraject?
Dit is echt een heel leuk voorbeeld. Wat zeer interessant is om te weten te komen, wat voor mens heb je eigenlijk tegenover je? Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die tegen beter weten in doorgaan. Uiteindelijk eindigen die in een koplamp. Hè, kijken ze als een konijn in het licht. En ze doen niks meer. Of dat nou burn-out heet of depressie is eigenlijk niet zo relevant. Wat interessant is om te weten, en ik kijk daarnaar als ik mensen coach, ben je nou intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd? En waarom is dat relevant? Er is redelijk mooi onderzoek beschikbaar over extrinsiek gemotiveerde ondernemers die op een gegeven moment zeggen, ik kap ermee. Geld is mij lief, dierbaar, dus ik draai de knop en ik stop ermee. De intrinsiek gemotiveerde, die gaan maar door. Die gaan echt door en dan krijg je uiteindelijk een soort zombiebedrijven. Dat woord komt ergens uit de crisis geloof, maar daarvoor bestonden ze ook al. En de kunst is om daar ergens onderscheid in te kunnen maken. Je kan het testen overigens. Hoor. Er is best wel een mooi instrumentarium beschikbaar om mensen te testen hierop.
Ja. Hoe moeten die mensen dat zelf doen? Want dat is natuurlijk interessant, hè? Je ziet dat iets derailt. We zijn niet allemaal zelf psychologen. Je komt in zo'n situatie en dan is het, hoe gaan we controle houden? Waar ga je naartoe? Waar ga je aankloppen? Bij wie moet ik nou als eerste eens aankloppen als ik dit herken? Ja. Moet ik naar die herstructureringsadvocaat, naar de schuldhulpverlening, naar de organisatiepsycholoog of bij de Kamer van Koophandel bellen?
Nou ja, daar hebben wij Stichting MKB doorgaan met hulp van provincies in het leven voor geroepen. Die hulpverlening is dankzij die subsidie ook gratis. En dat werkt dus heel goed. We zijn maar heel kort. We zijn eigenlijk een soort van linking pin. Dus we zorgen dat we die. We organiseren dus vroegsignalering. Dat doen we met partijen die rondom die ondernemer zijn. Dus de accountants, de banken, brancheorganisaties, noem maar op. En vervolgens ga je in gesprek met die ondernemer om te laten zien van nou, dit is het. Dit is jouw vraag, dit is jouw probleem. En dan ga je matchen met die partijen die ondernemer verder kunnen helpen. En ja, we hebben zo'n 170 partijen. En ze kunnen dat ook op de website zelf doen met een korte survey. Dus dan heb je een paar vragen en dan krijg je gelijk de partijen die kunnen helpen. En dat zijn natuurlijk indicaties. Je bent vrij om te gaan waar je heen wilt. Maar het belangrijkste is, het is al heel wat als je het probleem erkent. En dat je zegt van ik zoek hulp. Maar het merendeel weet niet dat hij een probleem heeft. Nee. Of niet weet ook niet wat het probleem is. Van ja, ik heb een onderbuikgevoel.
Ja. En nog even naar de extrinsieke ondernemer die je net duidde, Paul. Die extrinsieke, daar heb je niet zoveel last van. Die trekt de stekker er op tijd, denk ik wel uit. Maar die intrinsiek gemotiveerde die maar blijft doorgaan, die gaat op zich ook sluiten. Inderdaad, dan hebben we weer het verhaal over de tunnelvisie. Die gaat gewoon recht met zijn kop op die koplamp af.
Er zit iets lastigs in. De veel succesvolle ondernemers, een van de redenen waarom ze zo succesvol zijn, is dat ze buitengewoon betrokken zijn en zich identificeren met hun product. Ja. En eigenlijk zijn dat precies de intrinsieke ondernemers. Mm-hmm. Dus daar waar mensen de stekker er eerder uit kunnen trekken, zou je kunnen zeggen, zijn ze extrinsiek gemotiveerd. Dat wil zeggen, ze hebben gewoon economische principes, ze zijn dol op geld en denken, nou, ik verlies nu veel te veel geld, dus daar wil ik een keer, dat moet ik een keer stoppen. Maar die intrinsiek gemotiveerde is moeilijk af te stoppen, hoor. Mm-hmm. En je hebt wel een enorm punt, je herkent ze niet. Je kan niet zomaar zien aan de buitenkant. Je kan er wel over praten met mensen. Dat is natuurlijk wel een punt.
Ja. En dat is, als ik daar mag aanvullen, ik denk wel dat als wij in onze samenleving meer openstaan voor dit soort oplossingen, en ook vast te stellen dat het dus niet erg is om te falen, dat zo'n intrinsieke persoon eerder tot de conclusie zou kunnen, misschien wel moeten komen, dat wat hij nu doet niet langer zo gaat.
Nee, en dat hij iemand bij moet nemen.
Exact, om te bedrijf dat mensen alle vaststellen dat eigenlijk oké is. Ja. Maar je kan je ook een situatie voorstellen dat bijvoorbeeld door de loop der jaren een bepaald product gewoon niet meer een innovatief product is. Het houdt gewoon een keer op voor een bepaald product. Ja. Ja. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij de samenleving. Ja. Dat hoort bij de ontwikkeling die we doormaken. En dan nemen we afscheid van zo'n product. En dus moet je dan als ondernemer ook kunnen stoppen of een andere weg kunnen kiezen. Ja. Dat staat eigenlijk los van een faillissement.
Ja, precies. Maar als er alles aan hangt, inderdaad, je bent zo intrinsiek gemotiveerd, alles, je hele leven, is dat tuinmeubel.
Ja. Ja, dan maar je wordt moet het alternatieven verhaal, kunnen bieden en met name perspectief.
Ja, ja, precies. Nog eventjes, want dit was mooi. Het gaat ook over een beetje over cultuur. Hè? Mm-hmm. Bij ons is het cultureel bepaald. Ik zei al, je krijgt een kruisje op je voorhoofd. Ja. Want je bent gestruikeld, dat is nooit mooi. Dan heb je in schuldhulpverlening gezeten. Ja. Nou, dat is ook een beetje naar, dat moet je dan gaan vertellen. Want dan ben je eigenlijk gewoon keihard gefaald als ondernemer. Hoe gaan we die culturele slag nou maken dat we daarvan zeggen, ja, weet je, dit kan iedere gek overkomen. Je bent een goede ondernemer, intrinsiek gemotiveerd. Het is eventjes misschien door eigen pech, door buitenpech niet gelukt. Klaar, we gaan door. Hoe krijgen we die cultuurslag?
Nou, ik denk persoonlijk vanuit mijn beroep als advocaat dat je daar heel transparant over moet zijn. Dus je moet transparant en je moet daar doorheen breken. Kijk, je hebt net al in het intro aangegeven hoe dat in bijvoorbeeld de VS in de UK gaat. Daar ligt dat veel meer, veel opener. Daar drie keer vallen, drie keer struikelen, dan ben je een goede ondernemer. Ja. Nou, dat herken ik helemaal. Dat hebben wij hier niet. Nee. Dat komt omdat we van nature een cultuur hebben dat we het meer naar binnen trekken. Mm-hmm. We zouden dat veel meer open moeten gooien. We zouden er veel meer open over moeten praten.
In Amerika nu hebben ze de fuck-up nights. Nee, daar ga je gewoon met z'n allen.
Dat is ook hier in Nederland. Dat is hier in Nederland wereldwijd.
Ja, dat begint nu langzaam te komen. Dat zorgt toch voor volle zalen ook. Dat is interessant. Ja. Dan zie je alleen maar jonge mensen.
Ja, klopt.
In Nederland.
Nou, ik was er ook.
Nou ja, Jacqueline, daar hoor je dus bij. Dat bij deze graag gaan. Maar dat is wel zo. Daar wordt gevierd. Je wordt gevierd dat je waarom niet? Gaat. Ja, waarom niet? Ja,
want je viert successen, dat snap ik. Maar ook verliezen moet je ook vieren. In de zin van, daar ga je wat van leren.
Ja, maar wij gaan s'nachts bellen met de hulplijn van de Kamer van Koophandel. Ja.
Nou, ondernemers natuurlijk vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja. Maar de meesten weten niet. Want wat hebben wij? Het begint bij de start. Ja. Wat voor beeld hebben wij met ondernemen? Starten, groeien, succesvol zijn. En niemand heeft een plan B. Want dat bestaat niet. Je gaat toch gewoon een succes van maken. Ja, en inderdaad, die angst op het moment dat het dan niet goed gaat. Ja, het gebeurt ook dat mensen het probleem delen. Nou, en dan krijg je beste stuurlui staan en wal. Ja, maar dan had je die bus niet moeten nemen. Die had je niet moeten leasen. Je had dat niet moeten doen. We hebben allemaal een mening. Ja. En daar zijn heel veel mensen gewoon heel erg bang voor.
Top. Herkenbaar inderdaad. En aan de hand van die campagne heb ik heel veel overheidsinstanties. Commerciële initiatieven hebben contact opgenomen met de Kamer van, hey, wat een goed initiatief. Kunnen we aanhaken? Kunnen we samen iets doen? Kunnen jullie doorverwijzen? Wij kunnen een rol betekenen in het hele verhaal. Maar wat je merkt is toch dat het gewoon, het is niet een item wat kan worden opgelost door één organisatie, volgens mij. Het is eigenlijk een maatschappelijk probleem. En wat Jacqueline ook aangeeft, van, ja, als je het hebt over de start van een bedrijf, ligt er ook een rol in het voorlichten van die ondernemers, dat tijdens van slecht weer, dat het gewoon onderdeel is van een cyclus, net zoals de economie, zeg maar. Je hebt vette jaren, je hebt magere jaren. Dus er ligt gewoon, denk ik, een maatschappelijke uitdaging ook, denk ik.
Ja, precies. Ja. En ook vertellen dat er een plan B moet zijn. We gaan door, want de tijd die schrijdt snel voort. We gaan naar de tweede casus. Soms hangt de donkere wolk al een tijdje boven. Je merkt je dat er echt iets moet gebeuren om een faillissement te voorkomen. Meneer en mevrouw X en Y hebben gezamenlijk een VOF in verhuur van spullen voor evenementen. Wij denken hierbij aan tafels, springkussens, mobiele barwagen, dat soort spullen. Ze hebben de afgelopen periode fors geïnvesteerd in nieuw materiaal. Ze hebben onder meer een busje gekocht. En we hadden het al even over het busje. Nou, daar gooien ze al die dingen in. Dan gaan er feestjes toe. Een lekkere uitgebreide klantenkring. Maar nu wil de grootste klant niet betalen, waardoor ze ineens moeite hebben om hun lopende rekeningen te betalen. Met hun grootste schuldeiser hebben ze een betalingsregeling getroffen. Nou, alle zeilen moeten worden bijgezet om nieuwe klanten aan te trekken. Een beetje gegokt op het te grote paard. En ze kunnen op dit moment amper genoeg geld uit de onderneming onttrekken om zichzelf nog te voeden en te kleden. Lastig, ze redden het privé alleen omdat mevrouw Y naast haar ondernemerschap toch nog 2 dagen in loondienst werkt. Nou, dat dan weer wel. Waarom heb je voor dit verhaal gekozen, Bob?
Ik heb voor dit verhaal gekozen omdat het merendeel van de telefoontjes dit soort cases betrof. En dat heeft alles te maken, denk ik, met financieel plannen, financieel vooruitzien. En dat is nogal een aandachtspunt, met name bij ondernemers die nog niet zo heel lang bezig zijn. Hè. Het maken van met name een goede liquiditeitsbegroting. Het maken van een plan B, inderdaad. Het werken met scenario's. Dit is de omzet die ik verwacht. Maar wat gebeurt er nou als een klant niet betaalt? Of als de omzet tegenvalt? Kan ik dan die lopende verplichtingen al doen? Het kopen van een bus, ja, dat is natuurlijk een ontzettende aanslag op je liquide middelen.
Ja, dit heet kapot groeien, als je het verkeerd doet.
Kijk eens naar andere vormen van financiering, leasing bijvoorbeeld. Ja. Openstaande debiteuren, ja. Zou je eventueel wat debiteuren kunnen uitbesteden aan een factoringsbedrijf bijvoorbeeld, hè? Op dat soort manieren naar je bedrijfsvoering kijken. Ga zitten voor liquiditeitsprognoses. Ja. Dat is nog wel een aandachtspunt. En volgens mij is dit de essentie van dit probleem geweest.
Ja, laten we eens eventjes heel concreet inzoomen op Paul. Ja, wanneer wordt het tijd voor actie?
Inderdaad een hele goede casus. Dit is iets wat dagelijks gebeurt. Ja. Wat je dan eigenlijk moet doen, is kijken naar andere oplossingen. Bob noemt er al een paar. Factoring en het andere manieren van liquiditeit aantrekken. Ja, maar waar je ook aan zou kunnen denken, is om ook gewoon je eigen product of dienst tegen het licht te houden. Van wat gebeurt hier nou? Wat is dit nou? Komt het nou echt van op de een of andere dag dat mijn kosten en mijn omzet nagenoeg tegen elkaar weglopen en ik er bijna niets van kan eten en drinken? Is dat nou iets wat binnen een paar weken of maanden is gebeurd? Of is iets wat al langer zichtbaar is? Nou, dat zie je terug in prognoses en liquiditeitsoverzichten. Ja. Maar je moet je ook goed afvragen, hoe ga ik dit in de toekomst verder doen? Hoe krijg ik dit product wel naar een hoger level? Ja. Dus met alleen maar kijken naar omzet en kosten ben je er niet. Je moet kijken van, hoe ben ik toekomstbestendig? En hoe word ik lean? Hoe word ik zo efficiënt mogelijk? Nou, daar heb je dus naast, denk ik, een financiële expert, ook een juridisch expert voor nodig.
Hier heb je ook nog een heel concreet verhaal van een grote klant. Mm-hmm. Misschien wel de belangrijkste klant, die ineens een stekker eruit trekt.
Ja.
En ik zei al eventjes, wedden op het grootste paard. Dat is altijd eng, hè? Op één paard wedden.
Dat is heel erg eng.
Maar hoeveel ondernemers doen dat niet, jongens? Ja. Dat weten we allemaal. Hè? Dat zien we veel.
Nee, maar ga je die grote klant weigeren?
Ja.
Ik ga mezelf maar naar. Ik werk voor de gemeente Amsterdam. Dat is mijn grootste opdrachtgever. Ja, ja. Maar die is ook voor mij heel belangrijk. Niet alleen omdat het de grootste is, maar ook heeft ook een bepaalde marketingwaarde, zeg
Absoluut,
maar.
Absoluut, want ik werk voor de gemeente Amsterdam.
Ja, dus dan moet je. Ja,
en dat
dan
weten ze ook.
Weet je ook dat die prijs enorm onder druk staat. De vergoeding die je daarvoor krijgt. Ja, dus maar we hebben het ook over financiën. Ja. En is het natuurlijk.
Nee, maar even, ik vind het een heel leuk verhaal. Ja? Want hoe ver ga je als ondernemer?
Ja, dat klopt.
binnenhouden en blijven hengelen aan die klant.
Ja, maar
die
dan moet je denkt, dus ja, heel goed, ver. Die afhankelijkheidsrelatie hebben ook met je cijfers.
Precies.
En dat is natuurlijk ook iets. Want de meeste ondernemers zijn gek van hun vak, maar financieel onvoldoende vaardig. En dan is natuurlijk de vraag van ja, het mailen wat wij tegenkomen, zeg, ja, maar dat ligt bij mijn boekhouder of dat ligt bij de accountant. En ze hebben geen idee wat er onderaan de streep overblijft. Ik heb een geweldig bedrijf, want ik groei, moest kijken, ik ben van omzet van hier naar daar gegaan. En ondernemers denken graag in omzet, maar niet wat er onderaan de streep overblijft. En ik heb deze zomer een paar boeken gelezen. En onder andere Profit First. Nou, misschien heb je dat wel meegekregen. Nou, de Nederlandse dame die daar heel actief in is, is een controller, Femke Hogema. En dat is heel mooi. Die zegt van ja, normaal denken we altijd omzet minus kosten is winst. Maar zij draait om. Begin eerst eens met 1% winst. Dus 1% van je omzet reserveren, dat is als winst. En ga dan eens op die manier bouwen. En ze heeft ook weer een boek geschreven, De Winstadviseur. Nou, ik krijg geen provisie daarover hoor. Maar ik ben er zo enthousiast over. Maar ik ben heel enthousiast over, want het zou heel veel ondernemers helpen om te doorgronden van ja, ja. Want wat wil je nou eigenlijk? Je wil toch het liefst prettig leven. Ja.
Dat is wat ik net bedoel. Kijk nou verder dan alleen de einde van de week omzet.
Kleine ondernemers, die hebben vaak geen budget om een goed financieel specialist in te huren of een marketing specialist. Ja, en dan moet je kijken welke alternatieven zijn er. Ja, en als je die niet weet. Ja.
Nee, wat Jacqueline zegt, sturen op cijfers is daarin echt key. Je moet weten waar je staat. En je moet dat eigenlijk elk moment van de week, van de dag, moet je dat weten.
Maar betekent ook dat je af en toe beslissingen neemt op basis, gefundeerde beslissingen.
Juist.
Waarop je zegt, wil ik door blijven gaan? Wil ik doorstarten? Ja. Dan moet ik ook ruziegeloos.
Waartoe besta ik als ondernemer op aarde?
Maar moet ik ook kunnen hakken en afscheid kunnen nemen? En inderdaad tegen die klant kunnen zeggen, dag, of het busje eruit gooien. Of zorgen dat ik bepaalde events niet meer doe. Hè? Dat is het. Het is keuzes maken. Zo'n doorstart, want als we praten over doorstart, welke vormen van doorstart zijn er überhaupt mogelijk?
Nou, die zijn er in vele varianten. Ja. En doorstart is een algemeen begrip. Het zegt het al. We na een faillissement gaan wij verder in een andere vergelijkbare vorm.
Ja.
En wat je in de praktijk heel vaak ziet, is dat 60-70% van de ondernemers die te maken hebben met een faillissement ook zelf weer doorstarten. Ja. Dus het is een vorm om overtollige ballast kwijt te raken. En daardoor is het een heel goed mechanisme. Want het leert en het geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld bepaalde personeelskosten te snijden, in overheadkosten te snijden, in bepaalde afspraken niet meer te doen. Want dat blijkt dus achteraf niet meer realistisch.
Ja.
En daardoor krijg je een nieuwe samenwerking, een nieuwe vorm, die wel levensvatbaar is. Dus het faillissement en een doorstart heeft daardoor wel een heel mooi nieuw beeld. Het is toch gewoon een nieuw begin.
Mm-hmm.
Daardoor is een doorstart ook altijd gepaard met heel veel weer plezier in het ondernemen. En dan neem je afscheid van het verleden. Daarmee ga je een beetje voorbij aan de negatieve bijwerking van een faillissement die we net van Paul hebben gehoord. Want daardoor kun je toch weer besluiten om te zeggen, nou, ik ga er weer voor. Want ik heb weer nieuw elan, ik heb weer nieuwe energie en ik heb weer nieuwe mogelijkheden.
Mag ik een waarschuwend vingertje heffen hierover?
Ja.
Er is natuurlijk bij heel veel jonge ondernemers, echt jonkies, die net beginnen, heerst wel zo'n beetje een beeld van, ach, als we het verknoeien, gaan we lekker doorstarten met elkaar. En dan zijn we van onze schulden af. Ik vind dat toch een beetje een imago rond faillissement en doorstart, wat niet helemaal de werkelijkheid is, hoor. Het is mooi dat je het benoemt, maar dat het daarna allemaal fijner en plezieriger is, dat soms draag je je leven lang schulden met je mee.
Nee, dat ben ik met je eens. Ja, het moet wel uiteindelijk, als je ergens naartoe werkt met een andere bedoeling, dan ben je met kwade wil bezig om schuldeisers achter te laten.
Weg te parkeren.
Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar steekt dan een schuldeiser of een curator een stokje voor.
Ja.
Dat is zijn rol.
Ja.
Maar op het moment dat dat niet het geval is, en het is een eerlijk ondernemer die het gewoon niet gered heeft, dan moet je ondernemer ook een tweede kans geven. Ja. Misschien wel een derde kans.
Ja.
En daar is een doorstart een perfect instrument van. Ja.
Nou spreken we eventjes in zo'n geval. Hè. Spreken we ondernemers in deze serie. Die zeggen, ja, nadat we die doorstart hadden gehad, zitten we nog wel met de pijn. Dat is namelijk de persoonlijke pijn, hè, als ondernemer uit het verleden. Want je hebt je kindje heb je met het badwater weggespoeld en een deel van het kind overgehouden. Ja. Dat is één. Maar anderzijds, je had ook werknemers misschien. Mensen die je met kerst een kerstkalkoentje kon geven. En dat kan niet meer. Van de ene dag op de andere zijn ze dat gevoel met hun tent met jou kwijt. En zien vervolgens dat jij doorstart met iets soortgelijks. Omdat je dat goed kan. Maar dan lean, zonder dat pand, zonder al die loonkosten. Hoe ga je daarmee om?
Degene die, laat ik zeggen, Ik moet anders zeggen, je hebt een aantal ondernemers die zijn, die kunnen dit soort dingen heel erg goed. Die kunnen ontzettend goed omgaan met negatieve emoties. Mm-hmm. En ook daarvan geldt een beetje, dat kan je van tevoren wel meten. Hoe goed ben je met tegenslagen? Wat is je frustratietolerantie? En dit is het type negatieve emotie wat ongelooflijk kan barricaderen, kan hinderen.
Ja.
En de grote winst van, zo noem ik het altijd maar, de grote winst van faillissement is dat je ervan leert. Ook maatschappelijk. Als beide partijen, om het zo te zeggen, als de maatschappij teleurgesteld raakt en de ondernemer zelf ook, dan heb je aan alle kanten verlies. Maar als de ondernemer in staat is om door te gaan, echt door te gaan, door laten we zeggen, een optimistische houding, en omdat hij goed met negatieve emoties om kan gaan, dan is denk ik, laten we zeggen, de schade voor het personeel en de schade die daaromheen hangt, dat valt allemaal wel mee. Dus de mensen gaan hem wel gunnen, of haar wel gunnen om door te gaan.
Ja.
Dat is ongeveer.
Oké, we gaan even naar Jacqueline. Jij schreef een boek samen met Josette Dijkhuizen. Vallen, opstaan en weer door. Dat gaat over zo'n doorstartsituatie. Over de doorstartsituatie. En daar schrijf je, soms moet de stekker eruit, soms is een doorstart mogelijk. Dat klinkt voor de hand liggend. Maar dit speelt wel mee op de achtergrond.
Hè? Ja, maar ik denk dat ik ook wel uit eigen ervaring nog wat kan delen. Want in de tijden van de crisis, begin van de crisis, hadden wij het heel druk. Want we kregen heel veel doorverwijzingen van gemeentes. Zo, we hebben ondernemers met financiële problemen. Maar ja, op een gegeven moment ging de centrale overheid, die ging ook bezuinigen. Dus er was minder geld beschikbaar bij de gemeentes. Ja. En die gingen keuzes maken. Dus wij verloren veel gemeentes als opdrachtgever. Waardoor wij ook op een gegeven moment van één op de andere dag 15% van onze omzet verloren. Nou, met een tent met 115 man en 5 filialen. Dat was heftig. En toen had ik ook even zoiets van, oh, wat nu? Ja. Nou ja, dan houdt het in dat je moet gaan snijden in je kosten. En ja, wij zijn een mensentent, we zijn dienstverleners. Dus we moesten afscheid gaan nemen van heel veel mensen. Dat was voor het eerst dat ik dat moest doen. Mm-hmm. En heel heftig. Want uiteindelijk, het zijn mensen die jou ook helpen met jouw missie. Mensen helpen. Maar ik heb het probleem heel erg ook weer gedeeld. Ik heb het uitgelegd. En ook uitgelegd van, ja, wij moeten ook ons houden aan de regels die daarvoor gelden. Hè. Het UWV heeft bepaalde regels. En ik zeg, ja, ik wil heel graag ook hiermee doorgaan. En ja, dat houdt in dat wij moeten gaan snijden. Dus het is maar hoe je het uitlegt. Want de mensen weten het al. Ze weten al, het gaat minder. Ze weten al dat die opdrachtgever
is weggevallen.
Dat was op dat moment gemeente Den Haag, was een hele grote opdrachtgever voor ons. Mm-hmm. Dus ze weten het al. Dus er moet wat gebeuren. Dus iedereen kijkt naar jou. Wat ga jij eraan doen? Mm-hmm. En op een gegeven moment zei de toenmalige telefoniste, Eve, die zei tegen mij, Jacques, ze zegt, mag ik jou wat vragen? Ik zei, ja hoor. Ze zegt, hoe kan het nou dat jij vrolijk door het pand loopt, terwijl we afscheid moeten nemen van zoveel collega's? Ik zei, ja, maar ik heb een plan hoe we door kunnen gaan. Oh, zegt ze, dan is het goed.
Ja.
Mag ik daar iets op aanvullen?
Ja.
Het hele fenomeen geloofwaardigheid en precisie speelt hier een enorme rol. Uit echt interessant onderzoek blijkt dat daar waar mensen een goed verhaal hebben, Dat veel sterker doorwerkt naar voorwaarts gaan als ondernemer dan dat je nou precies gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het is ook heel menselijk. Hè? Dus naarmate de tijd voortschrijdt, wordt je verhaal ook beter. En het is echt wel iets wat helpt en wat serieus aandacht verdient, dit. En volgens mij is dat jouw verhaal ook.
Ja, het is dus echt, je moet ook echt delen. Mensen voelen het wel. Ja. En dan denken ze, oh ja, de werkvloer, weet je, die gaan we pas als laatste informeren.
Ja.
Terwijl die heb je wel nodig, een groot deel, om weer door te kunnen gaan.
En dan heb je bijvoorbeeld, in 84 begonnen met die leuke receptionisten die je jarenlang bij je hebt gehad.
94, ja.
Over 94, sorry. Ja. En daar moet je dan afscheid van nemen.
Ja, ik heb nog steeds contact met haar. Ja, ze heeft helaas nog steeds geen werk, want ze was al behoorlijk op leeftijd.
Als ik mag aanvullen, bedenk goed dat als je die stappen niet neemt,
dan heeft de
last van.
Ja, dan had ik jou misschien als curator gehad. Dat is zo. Maar het voelt niet goed. Want dat is het ergste. Kijk, de rest is alleen maar cijfers en alles regelen. En maar afscheid nemen van mensen, dat is in en in verdrietig.
Dat is pijnlijk.
Dat blijft verdrietig. Ja.
Reken je er zelf dat dan toe ook? Oef.
Nee, ik kan er wel. Rationeel kun je het wel plaatsen.
Nee, je zou zeggen, de gemeente Den Haag viel weg en we hadden gewoon niet kunnen voorzien.
Ja, maar
dat
het is niet zo even makkelijk en ik draai me s'nachts weer om en gaan we lekker slapen.
Door.
Nee, daar lig je ook
dat
wel wakker van. Want je denkt, je zal het zelf maar zijn. Dus ik verplaats me altijd in de situatie van de ander. En dan denk ik, ja, weet je, er was ook een moeder en die was gescheiden en opgroeiende pubers. Ja, moest ik ook afscheid van nemen, want die was last in, dus first out. Ja, dat is heel vervelend. En dat snapt zij ook. Zij was ook jurist. Maar ondertussen kwam wel die emotie naar boven. Ja, en dan moet je in gesprek.
Ja.
En dat is lastig. En dan heb ik ook wel eens een traantje gelaten, hoor.
We gaan even naar de volgende casus. Casus 3, de laatste casus. We hollen door de tijd heen. Alles knalt uit elkaar. Wat kun je verwachten? Waar moet je op letten? De derde casus. Onderneming, ondernemer, zit al in zwaar weer. Meneer K. heeft een kleine bouwonderneming. Ze heeft het financieel slecht. Hebben nog 220.000 euro uit zijn debiteuren. Bij sommige debiteuren staan die vorderingen al bijna een jaar uit. Meneer K. heeft een Euribor-lening afgesloten om lopende projecten en kosten te financieren. En na vervroegde aflossing moest hij een enorme boete betalen aan de bank. Hij heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor een juridische procedure om die boeterente aan te vechten. Door de rechtbank in het gelijk gesteld. Maar ja, krijgt dan je geld maar eens terug van de bank. Door verliesgevende projecten en de slechte situatie in de bouw heeft hij al jaren achter elkaar verlies gedraaid. Daarna heeft hij naheffingen, BTW, loonbelasting, vennootschapsbelasting, geven van de Belastingdienst, al zijn vaste personeel moeten ontslaan omdat hij geen liquide middelen had. En tot de overmaat van ramp komen nu de deurwaarders en de incassobedrijven, omdat hij niet aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Het water staat hem aan de lippen. Hij is naar de gemeente geweest om te praten over de mogelijkheid voor een BBZ-krediet. En om dat proces te starten moet hij zijn complete administratie op orde hebben. Maar zijn accountant werkt niet mee in het vrijgeven van de administratie, want hij heeft nog een aanzienlijke achterstand in het betalen van de facturen van de accountant. Nou, bekend. Dat wordt hier.
Wat was die klant bij mij?
En dan gaat het ook nog thuis helemaal verkeerd. Meneer K. is gescheiden van zijn vrouw, is depressief, heeft geen idee meer hoe hij uit die situatie komt en zit al dagen te kijken naar zijn vrouwentong, zijn Sanseveria, op het balkon. Bob, ik word er stil van. Wat een vreselijk verhaal. Dit is echt het nachtmerriescenario. Waarom heb je deze zaak meegenomen? Ook dit was iemand die 's nachts belde.
Ja, en niet alleen deze meneer, maar met hem velen. Ja, je vat het goed samen, denk ik. Nachtmerriescenario inderdaad. Ja. Hè? Nu heb je een fase bereikt die volgens mij 5 over 12 is. Waar je eigenlijk niet echt veel meer kunt doen om het bedrijf voor te zetten. Dit is echt een worst case scenario.
Komt het veel voor, dit in jouw lijn die je toen had, 24 uur?
Ja, dit kwam toen regelmatig veel voor. En je kunt het wel relateren aan bepaalde branches inderdaad. Hè. Bouw, detailhandel valt er ook inderdaad onder. Ja. En dit is een fase inderdaad waarbij de psychologische component een belangrijke rol speelt. Want dit is de het stadium waarin de ondernemer eigenlijk stoïcijns voor zich uit zit te kijken. En eigenlijk komt er niks geen constructiefs meer uit die ondernemer. Dit is echt.
Maar het is ook zwemmen zonder arm en been. Hè? Dat is het een beetje.
Ellende. Ja. Ja, klopt.
Wat kan je doen nog als Kamer van Koophandel voor dit soort gevallen?
Doorverwijzen naar initiatieven zoals Jacqueline of naar een gemeente bijvoorbeeld. Hè. Ja. Hier is alles aangelegen om, denk ik, dit bedrijf, deze onderneming, te helpen naar een vorm van faillissement of bijstand, denk ik.
Ja. En het gekke is, iedereen hier aan tafel, de ondernemers, de mensen die helpen, zeggen allemaal, ja, dit is herkenbaar, dit komen we vaak tegen. Dit is gewoon wel heel treurig. Kan jij als herstructureringsadvocaat hier nog wat mee doen? Of is dit aan de collega één deur verder die curator is?
Ja, er zijn altijd mogelijkheden. Hè? Want ik hoor jou de casus opnoemen en dat er wel een vonnis tegen de bank gehaald is. Nou, dan ben ik altijd erg benieuwd waarom dat niet binnengehaald is. Mm-hmm. Maar deze meneer is al zo ver over de 12-uur-klok heen. Echt wat Bob terecht zegt. Dat er zoveel problemen zijn, dat je allereerst moet kijken en terug moet naar de persoon zelf. Wat wil de persoon? Wat gaat hij doen? Wat voor toekomst zit er in hem? Want zonder hem is er ook geen ondernemer. Ja. Dus je moet eerst terug naar de persoon. Die moet weer op de rit komen. En pas dan kan er weer een ondernemer op de rit komen worden gezet. Ja, en daarvoor zijn inderdaad andere instanties aangewezen weg.
Moet dan eerst een Paul Kop bijvoorbeeld dus eventjes met zo iemand aan de slag?
Ik zie hier toch wel een heel klein lichtpuntje. En het is niet omdat ik een onverbeterlijke optimist ben. Maar wat hier speelt, is voor een deel die man natuurlijk hartstikke op. Die is burn-out, die is depressief. Dat begint vaak met eindeloos uit het raam kijken. Daar begint het herstel al. Dus op zich, als ik met zo iemand in contact kom, en dat gebeurt heus wel, dat is dan vooral de burn-out kwestie, dan gaan we eerst maar eens even gewoon met de benen op tafel zitten en een paar uur naar elkaar kijken. En als mensen iets willen zeggen, vind ik het best. En als ze niks willen zeggen, is het ook goed. Dit is niet een therapeutische benadering, maar echt een coachende benadering. Omdat ik inschat dat naar voren kijken, ook met dit soort dit soort kwesties, wel erg relevant is. Erg gaan terugkijken in dit stadium gaat niet helpen. Dus de blokkades moeten natuurlijk op de een of andere manier wel opgeheven worden. Ja. Maar ik denk dat je inderdaad, het zou goed zijn als we dit mensen, deze kwesties, veel eerder bij de psycholoog terecht zouden komen. Ja. Dat zou ik wel erg voor willen pleiten, eerlijk gezegd.
In ieder geval.
En niet om het zielig te maken, maar juist om toch die, daar waar confrontatie niet zo nodig is, dat dan ook maar even niet te doen. Mm-hmm. We weten daar eigenlijk best wel veel van, hoe hoe je hiermee om moet gaan.
Nee, dat is moeilijk. Hè? Dan zijn we weer terug bij het schaamteverhaal. Ja. Kom daar maar eens voorbij. Jacqueline, jij wil reageren.
Ja, wat altijd wel helpt. Natuurlijk, het is afhankelijk van de persoon die voor je zit. Ik stel altijd de vraag, ja, wat als je morgen wakker wordt en je hebt geen schulden? Hè? Zeggen ze, nou, precies zoals ik de vraag stel. Ja. Je wordt wakker, je hebt geen schuld. Wat zou je het liefste doen? Nou, dan merk je hoe iemand reageert. En sommigen zeggen van, nou, dan word ik reisleider in Griekenland. Ja. Dan zeg ik, wat houd je tegen?
Doen, ja.
Ja, nee, maar er zijn er ook bij die zeggen, ja, maar ik wil heel graag door met je bedrijf, met mijn bedrijf. Ik zeg, oké, maar zou je dan je zakelijke vaste lasten kunnen voldoen uit de omzet? Hè? Nog, je hebt geen schulden, kan je voorzien je levensonderhoud en hou je een stukje aflossingscapaciteit over. Natuurlijk vertalen we dat wel even als dat nodig is. En als dat volmondig ja is, dan zou het kunnen zijn dat je mogelijk een levensvatbaar bedrijf hebt. En dan gaan wij op die manier zo'n traject starten. Nou, het blijkt dat de ondernemers die op die vraag volmondig ja zeggen, dat uiteindelijk ook 80% die doorstart ook maakt. Dan is het nog een doorstart zonder faillissement, maar een buitengerechtelijke doorstart. Dus die gaan nog door. En dan kunnen we op die manier, want het wil is er nog en er is er toch nog wel wat levensvatbaarheid. Maar ja. Is het volmondig nee? Nou, dan gaan we verder puin ruimen. En dan zeggen we, nou, je moet wel inkomsten hebben. Dus ga maar werken.
Ja, aan de
slag.
En dan
hebben we drie maanden. Je hebt 3 maanden time-out, zeg maar, om het werk te vinden. Kijken of dat ook gaat lukken. Of ze dat ook kunnen opbrengen. En dan eventueel komt maatschappelijk werk er nog bij en alles. Maar de meeste ondernemers die zeggen van, nou, ik wil best wel een baan als vandaaruit een schuldregeling mogelijk is. Die krijgen ook wel een baan. En vooral in toen de tijd met die bouwcrisis. Nou ja, konden ze weer als bedrijfsleider ergens aan de slag. En dan heb je de mogelijkheid vanuit de wetschuldsanering natuurlijk personen om in 3 jaar toch weer van die schulden af te komen. En doe je eerst een middellijk traject, als dat niet lukt, dan via de rechter. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Want ik zeg, het is maar geld. En het is het belangrijkste dat jij weer dat je perspectief
dat je uitzicht hebt,
krijgt.
Precies.
En ja, daar helpen mensen bij. Maar ze moeten het wel zelf doen.
Ja, je moet het zelf doen. Wel, en je moet het eigenlijk over recht breien. Ja. Toch even nog naar het voortraject. We komen nu in een faillissement, Paul van den Berg. Dan zijn er curatoren. En je zei het al, curatoren worden vaak gezien als de boze boeman. Die optreedt namens de schuldeisers. Die komt even saneren. Die verkoopt de hele binnenkant van je tent. Wat jij jarenlang met bloed, zweet en tranen hebt opgebouwd. Die komt zo'n joch van 26 in een pak. Die komt de inventaris even opnemen. Die belt jouw schuldeisers. Die gooit eerst een stuk naar de fiscus. En wat er verder overblijft mag jij hebben. Je wordt niet geholpen. Hoe fout is dat beeld?
Ja, je schetst het wel heel mooi, moet ik zeggen. Dat beeld is wel heel fout. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Het gebeurt dat er bepaalde curatoren komen die minder rekening houden met gevoelens, ideeën, personeel, et cetera. Maar over het algemeen hebben wij in Nederland hele goede opgeleide curatoren. En die weten hoe dat moet. En daar zit ook een stukje opleiding achter. Die curatoren worden ook opgeleid.
Het zijn vaak geen ondernemers,
maar het zijn wel juristen. En het zijn ook mensen. En die proberen dat ook gewoon zo goed en te kwaad te doen, volgens de regeltjes van de wet. En als je als ondernemer niks te verbergen hebt en je doet het gewoon ook volgens de regeltjes van de wet, dan kom je daar altijd uit.
Ja,
misschien heb je daar wat hulp bij nodig, misschien kun je dat zelf.
Maar je kan ook geluk of ongeluk hebben met een curator.
Je kan altijd ongeluk hebben met een curator.
Er zijn heel veel aan te sturen, hè? Dat is jammer.
Er zijn heel veel situaties denkbaar dat er ongeluk is met een curator. En dat je daar echt mee over straat gaat rollen. En dat je daar volledig mee in de clinch komt te liggen. Dan moet je ook een advocaat zoeken. Dan moet je ook een adviseur zoeken die jou daarbij helpt. En het tegengewicht biedt tegen deze persoon. Ja. Die natuurlijk op dat moment als curator binnentreedt en alle rechten en alle mogelijkheden heeft. Je bent alles van op dat moment kwijt. Je moet echt letterlijk je sleutel inleveren.
Precies. En je administratie.
En dan ben je dus echt alles, controle en beheer.
Beter is om nog een specialist in te huren.
Exact.
Net voordat je failliet gaat. Zodat je weet wat je te wachten staat. En dus laat je informeren en laat je bijstaan voor zover je die mogelijkheden hebt.
Ja, precies. Als je die betalen kunt.
Ja, als daar financiële mogelijkheden moet je dat natuurlijk altijd doen.
Ja,
maar veelal kan dat niet. Veelal gebeurt dat op het laatste moment niet. Gaan mensen toch stormen ze zo'n faillissement in. Komen ze met een commercie-curator tegen die hun niet welgewillig is. Hm. Ja, dan zien we, nou komen de problemen.
Ja, dan ligt daar het lijn.
En mensen vragen ook wel te snel faillissement aan. Of denken van, oh, ik moet nu mijn faillissement aanvragen. Mm-hmm. We hebben wel voorbeelden van ZZP'ers die dan een paar jaar goed gedraaid hebben. Nou, dan komt de belasting. En ja, dat is nou net in een jaar dat het wat minder gaat. Nou, dan vragen ze uitstel om de belastingschuld te betalen. Die krijgen ze niet, omdat ze het op een verkeerde manier aanvragen. Vervolgens vragen ze een betalingsregeling aan. Doen ze weer op een verkeerde manier, wordt weer afgewezen. Vervolgens denken ze, oh, dan ga ik dus failliet.
Ja, ik moet
terwijl het
betalen,
dan
toch?
Over enkele tienduizenden euro's schuld maar gaat. Ja, dat vinden wij maar weinig. Maar uiteindelijk kijk je wat de mogelijkheden zijn om regelingen te treffen. Ja. Om het te herfinancieren via de gemeente of wat dan ook. Er zijn heel veel oplossingen.
Ja. Nou, en één ook daarbij is, als laatste, is laat je goed adviseren. En door een financieel expert, door iemand die weet waar het over gaat, of een juridisch expert, trekt er iemand bij. Ja. Want je zit er zelf te veel met een tunnel in. Ja. Je komt daar niet uit. Je moet er iemand naast hebben die tegen jou zegt, doe dit, doe dat, doe het nu of doe het morgen.
Ja, gewoon zoeken naar de juiste kennis. En transparant zijn, hè, dat hoorde ik ook.
Absoluut.
Zorgen ervoor dat je vertelt, dat je ook praat. Dat kunnen we daarmee mee besluiten. Dat de drie allerbeste tips, die gaan we nog eventjes geven, die we hier zo in dit uurtje hebben opgediept aan ondernemers die tegen deze dingen aan lopen. Nou, één heb ik al gehoord. Niet te snel jezelf failliet verklaren, maar eerst kijken. Transparantie. Nog iemand? Gooi nog eens wat op.
Ja, dus echt, deel je probleem.
Deel je probleem.
Dus die comebacklijn is heel mooi.
Ja. Ik vind je sociale netwerk is ongelooflijk belangrijk. Ja. Veel te veel managers, veel te veel ondernemers zijn geïsoleerd. Veel te veel. Dat vind ik echt wel. Dat is een advies. Die social support, daar draait denk ik bijna alles om. Dus dat betekent niet alleen goede adviseurs om je heen hebben, maar ook mensen die je thuis steunen.
Ja.
Dat is uiterst relevant.
Je vrienden, maar
absoluut,
andere ondernemers.
Absoluut. Ja.
Maar wees ook eerlijk dan. Hè. Zeg dan, het gaat even niet zo lekker.
Dat ligt eraan tegen wie je tegenover je hebt.
Ja, natuurlijk.
Als je investeerders tegen je over hebt, moet je transparant zijn. Ja. En niet te stoer doen, ook niet te flamboyant. Als je, laten we zeggen, iets wil vertellen over je onderneming, moet je vooral een geloofwaardig verhaal hebben.
Ja. Duidelijk. Bob Boerichter.
Nou, aanvullend daarop denk ik ook dat het belangrijk is om inzicht te krijgen en kennis op te doen over financiën. Hè. Leer sturen op cijfers, krijg grip op geldzaken. Want dat is toch wel vaak de basis voor investeringen. En als je daar inzicht in krijgt, dan kun je ook anticiperen op dit soort problemen, zeg maar.
Paul?
Ja, als laatste zou ik eigenlijk willen zeggen, en mocht dat allemaal toch niet lukken, en mocht het dan toch besloten moeten worden om een faillissement traject in te gaan, bedenk je dan dat er daarna ook weer hele goede nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. Precies. Dat er altijd weer licht aan het einde van die tunnel is. Ja. Dat merk ik in de praktijk heel vaak mee. De doorstarten en de nieuwe ontwikkeling die we hebben gedaan zijn bijna altijd wel weer succesvol op hun manier.
Want je leert uiteindelijk van het faillissement. Dat is de bottom line. Heel mooi, dank jullie wel. Maar voordat we af gaan sluiten, als we hulp willen zoeken, Bob, waar kunnen we heen? Want ja, die hulplijn, bestaat die nog?
Die hulplijn die bestaat zeker nog en die blijft ook bestaan. Dat is de KVK Comeback Line, 0800 1014. We hebben ook een aparte website, kvk.nl en dan /comeback. Mm-hmm. Neem een kijkje, er staat alle relevante informatie op. Er staat ook een overzicht op van partijen die je kunnen helpen. En mocht je vragen hebben of je wilt een luisterend oor, bel gewoon met de lijn.
Precies.
Dan bieden wij een luisterend oor en wij kunnen gericht doorverwijzen.
Laat die San Severia staan en wordt een comeback kid.
Precies.
Dank jullie wel. Paul Kop, hartelijk dank. Bob Boerichter, Paul van den Berg en Jacqueline Zuidweg. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Graag gedaan.
Nou, wat zei ik? Heel veel goede adviezen. En allemaal verpakt in één klein uurtje. De aankomende tijd deel ik 9 gesprekken met je, die ik had met ondernemers die stuk voor stuk in een uitzichtloze situatie kwamen. Allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen oorzaak en gevolg, maar ook hun eigen verdriet en wanhoop. En één ding hebben ze gemeen, ze zijn er allemaal veel sterker uitgekomen. En je kunt er hartstikke veel van leren. Geloof me, luister dus.
Meer over deze podcastserie kun je vinden op bnr.nl/ondernemerstaboe. Mede mogelijk gemaakt door KVK. KVK werkt voor ondernemers.